De Neder-Saksen, een podcast van Hedon Productiehuis in samenwerking met de Overijssel Academie over de Neder-Saksische cultuur, taal, geschiedenis en natuurlijk veel, veel muziek. Uw gastheren Hendrik-Jan Bukkers en Albert Bartels.
Ja, Albert.
Daar ben we weer.
Daar ben je weer. De eerste van het nieuwe jaar 2024.
Ja, dit is wel, hè. 2024.
Ja, de beste wensen nog.
Ja, je ook, jongen. Ja, je ook. Ja,
bedankt.
Wij gaan ook wel iets bijzonders doen. Je hebt twee hele bijzondere
gasten. Ja, we hebben mooie gasten vandaag. Ja. Echt ontzettend leuk dat ze er bent.
Nou, vertel maar.
Ja, we hebben Dolf Rusink, journalist uit Haaksebergen. En we hebben Martin Jansen.
Martin Jansen, hoe schoonvaar?
Ja, dat is mijn schoonvaar.
Kom je schoonvaar aanzetten?
Ja, ik kom mijn schoonvaar aanzetten. Maar mijn schoonvaar is toevallig ook heel lang en heel succesvol de manager van Normale West. En we gaan het vandaag hebben over Normaal.
Ja.
En dat vind ik ontzettend leuk.
Ja, ze komt natuurlijk vaker te sprake bij ons. Normaal hier, dat is ook heel logisch. Een enorme impact had. Maar we hebben vandaag iets bijzonders. Want volgend jaar, 2024, bestaat ze 50 jaar.
Ja, dat is niet helemaal voor. Normaal is iets eerder begonnen. In 1974 ben volgens mij de eerste repetities al geweest en misschien ook al de eerste optredens. Maar ze neemt als begindatum al dit hemel voor 1974 in Lochem. En dat neemt Normaal zelf als begin. Ja, dus dan, als je dat aanhoudt, dan besteedt Normaal in 2024 50 jaar.
Ja, dus wat gaan we doen, Hendrik Jan?
Nou, je hebt Dolf Rusink nodig en Dolf is bezig met een boek, 50 jaar Normaal. En ik denk dat hij daar zelf het beste wat over kan vertellen. Dus Dolf, welkom.
Ja, dank je voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja. Beetje met haast. Ik moest denken aan het nummer van Normaal. Het is weer eens later worden.
Oh ja, was het weer zoiets, hè?
Ja, dat was bij mij ook. Ik kom net uit de Achterhoek, want ik ben met research, met onderzoek bezig voor het boek.
Maar kun je heel in kort even, en wie komt er straks nog wat uitgebreid op terug, maar kun je in kort vertellen wat het boek over geeft? Ja, wat de insteek is van het boek?
Geeft vreemd genoeg niet zozeer over Normaal, over de muziek, over de muzikanten en over de band en de LP'tjes, et cetera. Maar over de fans en met name over de cultuur van de Normaal aanhangers, de huikers. Hoe ze zich gedraagt, met wat voor instelling. Waarom ben ze fan van Normaal? Hè? Fan mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Aanhanger. En hoe zit dat in al die 12 provinciën in Nederland? Want er zijn nog wel heel wat grote verschillen. Daar zullen we het straks wel over hebben. En daar ben ik vooral in geïnteresseerd. Dus het is eigenlijk zo dat de pen, hè, de aandacht, maar ook de camera van de foto's, beeld, moet eigenlijk een halve slag gedraaid worden. Van het podium naar wat er via de bühne allemaal gebeurde.
Dat klinkt dan bijna een soort sociologisch onderzoek.
Ja, ik ben geen socioloog. Nee. Ik heb wel samen overigens met Jan Manschot op de sociale academie gezeten. Maar na 4 jaar ben ik gelukkig toch ontsnapt. En allebei wel mijn diploma. Maar nee, laat dat vergeten.
Oké.
Okay. Maar je bent geboren in?
Ik ben geboren in Wilderswijk, in de Achterhoek.
Aha.
In de kerstnacht, ik zal het heel romantisch vertellen, in 1952. Mijn vader en moeder die wisten nog niet precies, is het nou eerste kerstdag of kerstavond? En de dokter zei, ja, doe maar 24 december. En even later klonk buiten op straat het gezang, er is een kindje geboren op aard.
Nou ja zeg, wat een mooi verhaal.
Mooi, hè?
Romantisch.
En dat in Winterswijk.
Ja. Ik kom je nog net goed al.
Maar je bent geboren in Winterswijk en jullie preuten van hoe ziet het dialect Winterswijks met elkaar?
Nee, dat gek genoeg niet. Ik ben eigenlijk pas door Normaal weer aan dialect verslingerde raakt. Want mijn vaak kwam uit Dingspelo, uit Bredebroek. Die sprak dus wel dialect.
Ja.
Maar mijn mo, die kwam uit Eemnes, dat is in het Gooi.
Oh ja.
En die verstond geen woord Achterhoeks, helemaal niet. Die was diep ongelukkig de eerste jaren door. Dus werd er ook afgesproken, thuis praten we Nederlands. En dat is ook zo altijd gebleven.
Wat bijzonder.
Eigenlijk ben ik door mijn werk, hè, de krant, want dan kom je in contact natuurlijk met alle mensen. En in het bijzonder denk ik toch ook wel Normaal, want toen kwam zeg maar in 1974 zo'n beetje die omslag dat je ook weer dialect durfde te praten.
Ja, want je hebt de sociale academie gedaan in Enschede.
Ja.
Daar zat Jan Manschot ook, die zat er ook. En daar kent jullie elkaar van?
Daar kennen we elkaar van.
En hoe ben je dan ooit bij Normaal verzeild geraakt?
Ja, ik schreef al heel vroeg. Ik denk toen ik 14, 15 jaar was al. En ik wilde ook wel journalist worden. Maar ik kwam dus, doordat er een loting was op die school, op de verkeerde school terecht, die sociale academie. Daar leerde ik Jan kennen. En in 1974 heb ik een van de eerste optredens van Normaal in Winterswijk georganiseerd. Dat was overigens ook nog op een hele bijzondere plek in een voormalig kerkgebouwtje. Nou ja, dat wil wat zeggen, hè. Normaal, hè? Ik bedoel, die predikte door het evangelie van de kansel, maar het was wel een heel ander evangelie dan de veur.
Maar het was ook een blijde boodschap.
Het was een hele blijde boodschap. En toen, ik ben in 74, 76 begonnen bij de krant. Hè? Dat was eerst de regionale bladen hier, de Graafschapbode heette dat toen nog, Tubantia. En vanaf die jongen ben ik dus de muziek in het bijzonder en ja, normaal uiteraard ook gaan volgen. Zo is eigenlijk het contact ontstaan.
Mooi. Wie komt straks nog even terug op het boek, maar ik wil eerst even onze volgende gast, Martin Jansen. Welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, wie kennen elkaar natuurlijk al heel lang en heel goed, maar alle lustra's misschien niet. Je bent geboren in Vorden.
Vorden.
En ik ben een slagerszoon.
Juist.
Hoe vaar je aan de slagerie? En de slachterie.
En de slachterie.
Ja, dat weet ik toevallig allemaal al. Hè?
Oh.
Maar goed, je bent geboren in Vorden. Je was door de ondernemer, Jan de Winkel.
Ja.
Slagerwinkel, laten we dat een supermarkt. Dat weet ik toevallig allemaal. Maar je bent op een gegeven moment ook in contact gekomen met normaal.
Ja, ik zat bij de... Ik hoef niet in dienst, want ik had onmisbaar in de zaak. Dat is natuurlijk gelul, want ik werk in Winterswijk. Maar mijn vader zei, je zoekt daar genoeg. Het leger is niks voor. Dus toen ben ik, hoefde ik niet in dienst, maar dan moest ik naar de BB. In Doetinchem.
Wat is de BB?
De burgerbescherming.
Ja.
Niemand zich me zorgen te maken toen ik erbij was. Ik kreeg een koffertje met injecties. En dan zo gauw de bom viel met zenuwgas. Moest ik half vorden in. En, maar ik moest eerst naar Doetinchem een kistje ophalen. En zenuwgas werken met een kwartier. Dus ja. Dat verhaal dat klopt van geen kant. En dan kwam ik altijd langs de Pruis.
En
de
Pruis is
dat was
een café.
Stamcafé van Normaal.
Oh. Oh ja.
En dat was voordat dat Normaal er kwam. Dus dat is café, al die mijn stamcafé'tje in bleef. Toen zegt de Pruis een keer, ik heb nu een handeltje binnengekregen. Wieven met lange rukken, geels met lange huur. Het is een zootje en ze hebben ook nog een band. Nou ja, dat was dus, bleek achteraf Normaal te zijn. Dus toen ik er kwam, kwam hun er ook. Dus dat, ja, die klik die was heel gauw, was positief. Een stamtafel bij de Pruis, daar mocht je alleen aan zitten als de Pruis daar goed vond. Dus wie zat nog altijd met z'n allen te schreeuwen? En zo is eigenlijk het contact met Normaal ontstaan.
Mooi.
Dus ja.
Maar goed, dan ben je nog niet direct manager.
Nee, dat was mijn insteek toch ook niet?
Nee.
Ik was gewoon slager en ik had een supermarkt, dus ik had het zaterman.
Ja.
En toen ging het privé met mijn huwelijk niet zo dendend. En toen heb ik de supermarkt ook maar verhuurd aan de Vivo. Heet naar toen nog. En toen was ik een beetje vrij man. En toen ging ik overal ambulant, werd ik invallen, slagen, weet ik wel maar. En toen kwam Joling met Jan Manschot een keer op visite. En toen woonde ik in Lierder Holthuis bij Heino.
Oh ja. Ja.
En die kwam op visite en die vertelde me dat het niet zo denderend met hun ging. Ze hadden de afgelopen week een vergadering gehad. En daar had de boekhouder van Normale zegt van tegen de jongens. Jongens, wie doet jullie er nog wat bij? Maar er moet geld bij, dus het kan eigenlijk niet uit.
En dat was al in de jaren 80 ergens.
Ja.
Toen waren ze eigenlijk al jaren bezig en had
jaren succes. Bezig hadden ze een enorme succesvolle jaar met onder andere de Deurdonder en Tour. 130 optredens. Dat was onbegrijpelijk.
Dat was allemaal, de Deurdonder en Tour was Furmitiet.
Furmitiet, ja. En toen ben ze met de boer aan de praat gekomen. En toen door nou van mijn huis uit boer naar de Balkse kermis gewoon. En de boer allemaal zo zaten worden als een bok. Ja, dat was traditie. En, en al zuipend vroegen ze man, sorry, geen manager willen worden. Ik zei, jongens, ik zit in het koldvlees, dat wordt niet wat, warm vlees. Maar goed, de andere dag toch weer met elkaar gebeld. En toen ben ik op woensdag of donderdag ben ik er een keer naar de Achterhoek gereden. En toen heb ik er eens rustig al gehad. Toen ben ik op kantoor geweest in Zelm. En door is het eigenlijk zo'n beetje besproken. En toen wel Mick Voeling in eerste instantie nam een min in dienst. Dat was hun vorige manager. Ja. Wil min in dienst nemen? Ik zei, nou, dat doe ik niet. Ik ga niet bij jou in dienst, want ik wist dat de jongens dat niet wil. Ja. Ik zei, nee, ik ga je niet in dienst. Ik zei, ik wil de jongens wel helpen, maar niet in opdracht van u. Want ik zag hem ook als een boeman. Ik kleurde de jongens blind. Toen viel dat dan een half jaar wel heel erg mee. Ze hebben toen geïnvesteerd in een verhuurbedrijf. Ja, dat rendeerde van geen kant. Ze leven aan BZN en aan allerlei radioprogramma's. Krijn Torga op maandag en op donderdag 50 pop of een envelop. Maar dat kon allemaal niet uit, dat bracht geen geld op. Dus het geld wat Normaal binnenbracht, dat werd gebruikt om de gelijkmaker BV in stand te houden. Dus dat was een hele mooie naam. En toen heb ik het management overgenomen. En dat ging natuurlijk gepaard met de oorlog. Dat kunnen we nog.
Ja.
Maar goed. Houd door de oorlog met hem.
Dat doen we een andere keer. Dan gewoon een hele andere podcast. Is dat.
Precies.
Toen ben je dus manager van Normaal, wat was in 1986?
84, ja, 86. In 86. En de eerste contactman in 85.
Oké, okay, ja. Dus daar kunnen we dan bij die plaatsen in de periode. Ja.
Maar jullie twee, wanneer leren jullie elkaar kennen dan?
Ja, dat was denk ik een paar jaar later, Dolf. 88.
Zal kunnen.
Ja, goed, jij kwam natuurlijk regelmatig op kantoor. Als er wat nieuws was en als er geen nieuws was, kwam Dolf ook. Ja. Dan is er geen nieuws hier. Nee. En als er geen nieuws was, bedachten we wat.
Ja.
Want Dolf en ik hebben samen heel veel bedacht.
Ja. Is dat dan het contact tussen management en de pers? Ja. Dat was wel belangrijk. Zeg.
Natuurlijk is dat belangrijk.
Ja. Ik was nog voor internet.
Zeker.
Ja.
Toen was de krant ook nog heel belangrijk.
Ja.
Het wou nog niet online first. Nee. Tegenwoordig moet het alles natuurlijk eerst via het internet worden verspreid.
Ja.
En de krant is eigenlijk nog een soort bijproduct, lijkt het wel.
Ja, bijna wel. Hè?
Ja.
Ja, jammer. Of niet?
Ja, maar goed, ik kwam er inderdaad vaak bij Normaal. En ik schreef in die Johan ook over de GPD, dat is de geassocieerde persdienst. Dat is eigenlijk alle regionale kranten in Nederland samen. En nog een paar in België. Die hadden een paar redacteuren en die schreven dan over popmuziek. En niet de hele week, maar ik ging meestal één of twee keer in de week op pad. Nou ja, in het binnenland, maar ook in het buitenland. Dus.
Ja.
En ja, in die Johan Heks een beetje, denk ik, 130, 140 artiesten, zeg maar. Geïnterviewd, hè, van Fleetwood Mac tot Rod Stewart en van Normaal tot Herman Brood.
Ja.
Dus ja, maar Normaal was binnen dat hele genre natuurlijk wel iets heel aparts.
Ja, maar kun je uitleggen, want je hebt dan alle grote sterren van de wereld, of in ieder geval heel veel aan je spreuken.
Ja.
Wat was er dan zo specifiek voor u aan Normaal?
Ja, het was natuurlijk dicht bij huis, hè? Dat in de eerste plaats. Het was natuurlijk ook wel een trendsetter, als je dat zo mag zeggen.
Ja.
Het was de eerste band die eigenlijk in het dialect, zeg maar, ging zingen. Dat heeft nooit natuurlijk heel veel navolging gehad. Het was ook...
Ja, had je daar toen ook direct deur? Dat van hele...
Ja, in die zin wel, dat die eerste keer, Hemelvaartdag in Lochem.
Daar
was ik bij? Ja, daar was ik bij. En toen dat nummer, de Drie Terrieën Blues, klonk, ja. Toen ging er een soort siddering door het publiek. En ook wel een beetje verbazing, hè, dat dit voor de eerste keer zo ruig en de lucht ingeslingerd werd. En dat nummer, dat is voor mij ook wel een beetje het begin van Normaal. Ja.
Ik zeg er wel eens, ik ben geboren in Roveenstappers. En bij ons had Normaal ook een gigantisch impact.
Ja, al mocht dat niet.
Nou ja, goed, dat speelde nog. Maar ik vergelijk het wel eens met de witte kinderen in Amerika, zeg maar, die voor het eerst Elvis huren en zwarte muziek huren.
Ja.
Die opwinding.
Ja.
Dat hadden wij bij Normaal ook wel een beetje.
Ja, en al heel snel zag je natuurlijk dat Normaal volgelingen kreeg, ga ik het zo maar zeggen. In gebieden waar de bevolking zich ook van oudsher een beetje achtergesteld voelde. He, dat zie je, want ik heb een beetje zeg maar een studie gemaakt door het gewoon van waar heeft Normaal gespeeld? He, en dat waren de kleinste dorpen en gaten en gehuchten in heel Nederland. En typisch was dat heel veel mensen, neem Drenthe, op het hele gebied van Emmen en omgeving, Oost-Groningen, maar ook de arme zandgebieden in Brabant, de Peel. Zuid-Holland. Wie ziet dat vaak natuurlijk als de Randstad, als één soort geurbaniseerde gemeenschap. Maar dat is helemaal niet zo. Want in Zuid-Holland heb je bijvoorbeeld ook de tuinders, de kwekers.
Ja.
En die voelden zich gewoon de boeren van Zuid-Holland.
Ja.
En ook dat werden aanhangers van Normaal.
Zoals luisteren naar een opname uit uw beginperiode.
Ja.
Hoe lekker ruig of dat was. Want we hebben een opname van het nummer Ali.
Oh ja.
1977 live. En dat is hartstikke mooi.
Een van mijn favoriete liedjes.
Ja, en hoe lekker ruig of dat is.
Ja.
Ik kreeg ons in, jongens. En dan. Lekker met mijn handen gaan, oh Ali, oh
de engine van amper 18 jaar. Ze zult me echt wel zitten, want weer past het al die gloor. En andere letter met drie keer, ze houdt niet op de loer. En hier dag zou ik het kriegen, hem af van oude hoer.
Ja, dit is echt, dit is toch echt opwindend, of niet?
Ja, vind ik wel. Dit is rock and roll. Ja,
ja, ik vind het heel, ik vind het echt heel cool, ja.
Maar die band ook zo heel goed. Ik heb wel eens gedacht, als die single hun, ja, heb ze dat zelf in een spul toen? Dat gaat ook wel. Dat vond ik wel zo goed klinken.
Maar ja, er is een gerucht dat er sessiemuzikant naar te passen komt, bent.
Toch wel.
Die opnames. Maar als ik dit zo hoor, denk ik, dat is echt wel, gewoon die band.
Ja,
maar goed. Ben in ieder geval die ze zegt, als we 's nachts naar het hotel ging. Dan gebeurde er wat met de opnames. En dan bij een andere dag kennen we onze eigen opnames niet meer. Er was van alles aan gesleuteld.
Dat was bij Johnny Hoes in de studio.
Dat was bij Johnny Hoes in de studio, ja. Er gebeurde van alles.
Ik was een paar weken geleden in die studio. In Weert.
Ja.
En ik woon natuurlijk een beetje naar de Bron. En dat was Adriaan Hoes.
Ja,
die was dus toen ook bij de opnames.
De zoon van, is dat, ja?
Ja, ja. En die heeft me alles laten zien. Het is gewoon een schatpaleis, hoor.
Ja, het zal.
Maar ik zag daar ergens in de hoek nog wel iets verdachts liggen. Dus misschien dat die restanten van die studiomuzikant wordt.
Ja. Maar goed, deze live-opname, dan hoorde je gewoon wel een machtige goede band.
Ja, ik vind het echt steengoed. Ja, echt heel goed.
Echt heel
goed. Markeert werkelijk niks aan. Ja, het is lekker ruig, het is heel punkerig. Maar dat vind ik juist wel mooi. Dat zorgt voor die opwinding. Ik vind het juist te gek.
Ja, maar dat is zo'n nummer als Ali al 50 jaar in de zaal nog steeds een van de hits is.
Ja.
Waar de roeten eruit vliegen en de zeil van de tent afknapt.
Ja.
Dat is werkelijk, dat vind ik nog steeds uniek.
Ja, super. Door, we gaan even terug naar een boek. Wat is nou precies, je hebt er een beetje over gezegd, van je hebt de camera de andere kant opgezet.
Ja.
Hoe ben je op dat idee gekomen om dat te gaan doen?
Ja, in de eerste plaats natuurlijk omdat er al heel veel boeken, films, documentaires, weet ik wat, over normaal, over de band.
Ja, je hebt er zelf ook al in geschreven.
Ik heb de Van Middelbraag, Wat is Normaal?
Ja.
1990 samen met Wijl en Jan Manschot gemaakt. En dat boek ging vooral over ontstaansgeschiedenis. Wurm, dat dialectgebruik, de relletjes, nou, noem maar op. Maar ik dacht, normaal is ook 50 jaar een soort levenshouding van heel veel mensen geweest. Het is niet alleen de muziek die ze ontzettend aantrok. Maar ook in hun... Hun gedrag en in hun uitingen vooral. En dat was waar ik achter wou zien te komen.
En wat heb je tot nu toe ontdekt dan? Hoe lang ben je bezig met dit onderzoek nou?
Ja, misschien je leven lang al, maar... Ja. Nee, ik ben er 6 maanden geleden ben ik er met begonnen. En ik ben eigenlijk heel simpel begonnen door een lijst te maken met de optredens. Waar waren ze overal? Hè? Niet omdat ik dat zo interessant vond, maar dan zie je een beetje de kaart van Nederland. Want eigenlijk is dit boek ook een soort Nederlandse atlas van 50 jaar veranderende cultuur in Nederland. We lauw niet vergeten, hè? Het begon natuurlijk eind jaren 60, begin jaren 70 vooral, dat we onder jongeren in Nederland een hele andere beweging kregen. We kwamen voor onszelf op, je kreeg de provo's. In Amsterdam ontstonden popcentra zoals Paradiso, Melkweg, noem maar op. In Nijmegen had je Doornroosje en zo. Hou allemaal van die progressieve jongerencentra. Maar het gekke was dat de plattelandsjongeren zich daar niet zo toe aangetrokken voelden. Die hadden een hele andere achtergrond. Gingen nog misschien wel naar dansles of naar de disco. Maar die moesten nog helemaal niks van hebben. En toen kwam Normaal in 75 en die hadden wel die vonk. Hè?
Ja.
Die met name zeg maar in de provincie aansloeg.
En wat was die vonk dan volgens u?
Ik denk herkenning. Het zit ook een beetje natuurlijk in die uitspraak, hè, van ik ben maar een eenvoudige boerenlul en daar schaam ik me niet voor. Mm-hmm. He, dus door Normaal durfden ze ook eigenlijk ineens een aantal dingen. He, ze durfden dialect te spreken. Ze durfden uit hun dak te gaan. He, nou ja, Normaal is natuurlijk ook heel erg verbonden met de feest- en kermiscultuur. Mm-hmm. Heb ik wel ontdekt, want in heel veel plaatsen traden ze op als daar het jaarlijkse, ik wil maar zeggen, oogstfeest was. Of het jaarlijkse optocht. Of dat kon ook zijn in de wandelfeest.
Kermis
vooral, ja. Dat zie je heel erg sterk in West-Friesland bijvoorbeeld. Hè. Daar was enorme kermiscultuur. En dan trad Normaal daar ook s'avonds op.
Was het een soort bevrijdend iets dan voor de jeugd? Denk je van, hoe gold dat voor u? Want die waren toen ook jong.
Ja, ik was ook jong, maar ik was natuurlijk helemaal in de ban van... Ik was altijd op jacht naar nieuws en ik had interesse voor nieuwe stromingen. En in die zin vond ik Normaal ontzettend interessant. En het week natuurlijk ook ontzettend af van andere bandjes uit die tijd. Het was iets heel anders dan, ik noem maar wat, Super Sister of BZN. Ja, of
Golden Earring.
Ja, Golden Earring.
Ja. Hoe heb je dat ervaren, Martin, in de begindagen? Want die zagen was van de andere kant, vanaf de stamtafel.
Ja.
Van inside, zeg maar.
In eerste instantie was ik ook in Lochem. En ik schrok me kapot. Ik denk, wat gebeurt hier? En het is natuurlijk ook niet vergelijkbaar met iets, met niets. Er was niemand die... Kijk, nu bij Bastard van de coverbandjes. Maar toen was het echt uniek. Dat was het enige. En het waren jongens die spraken onze taal. Daar waren we zo godschuwelijk trots op. En dan waren we gewoon als een kind zo blij dat ze kennen. En dat ze zoiets klaarmaken dat er de hele zandgat in Lochem zo op de kop stond. Maar dat was werkelijk uniek. Dus ja, ik vond het fantastisch.
Niet eerder vertoond.
Nee, nooit vertoond.
Het heeft ook denk ik een beetje te maken met zelfvertrouwen. Hè, dat de mensen trots waren. Ik heb ook wel eens afgevraagd, hoe is het nou mogelijk dat bijvoorbeeld in Brabant en Limburg, hè, waar helemaal geen affiniteit zit met de Saksische taal, dat toch Normaal door zo ontzettend populair werd. Want Brabant, dat is echt een normaal provincie geworden. Maar misschien dat voor hun wel Normaal het alternatieve carnaval was. Of hè, toch een soort alibi om eens een keer helemaal uit je dak te kunnen gaan.
Ik denk dat, maar ik denk ook, en dat merk ik zelf ook. We staan ook in Brabant of in Zuid-Holland. Die plekken waar je net over had, de pros inderdaad. Totaal geen interacties. Dat zijn Frankische gebieden. Maar die vinden het feit dat we in onze eigen taal zingen, dat vinden ze al heel erg mooi. En dat het dan niet hun eigen... Maar het is een soort van... tegenbeweging tegen het randstedelijke. Dat is wat er zo mooi aan is. En dan is het niet zozeer het Neder-Saksisch of het Frankisch of een Brabants dialect of zomaar dat het gegeven daar dus iets anders doet dan wat er in de Randstad gebeurt of in de Grachtengordel gebeurt. Dat is voor een Brabander of voor een Fries net zo mooi.
Nou, ja, vergeet niet, in al die streken was het duidelijk dat ze weer de boer opkwamen.
Ja.
En daarom, dat heeft ook bijgedragen dat in Brabant en in Drenthe en Friesland tot aan Limburg toe dat het aansloeg. Die boeren vonden het prachtig.
Ja, nou is het natuurlijk de vraag of dat zeg maar 100% ook zo was, of dat ook een stuk imago was. Nee,
dat is imago, 100%.
Ja. Ja.
Maar goed, ja, dat is natuurlijk in elke muziekwereld bijna zo, zeg maar. Imago speelt een grote rol.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Nou ja, ik weet nog, ik ben ooit naar Londen geweest om Rod Stewart te interviewen. Die kwam naar Nederland en in het verprogramma stond Normaal. Was ik Kuip, ja.
Ja, ja.
En ene Martin Jansen, die had me toen een LP meegegeven met De Boer is Troef, met die hooivorken. En ik gaf die LP aan Rod Stewart.
Okay.
En hij zei, who are these dangerous looking guys?
Ja, ja, ja.
Dus En hij vroeg ook of hij zich zorgen moest maken. Ik heb hem kunnen geruststellen.
Ja.
Maar ja, ik zei, it's a kind of agriculture, hè? Farmer rock.
Ja.
Misschien een beetje de ZZ Top van Nederland.
En Chuck Berry natuurlijk.
Ja.
Dat heet er ook wel heel erg aan terug.
Ja, al was door niet de affiniteit met de boeren, denk ik, zozeer. Maar de boerenstroef, dat was natuurlijk eigenlijk een soort boerenglorie. Misschien wel de BBB avant la lettre.
Ja. Maar je zei net ook iets, vond ik interessant. Het gaf ook een stuk zelfvertrouwen aan die generatie.
Ja, ik wil eerder het woord zelfvertrouwen inderdaad noemen. Nou, ze zeggen ook wel eens dat het normaal was voor de emancipatie van het platteland.
Ja.
Hè? Maar met het woord emancipatie hadden hij ook andere associaties bij. En het is natuurlijk ook een beetje de vraag. Want al met de blik van vandaag de dag terugkijken. Hè? En je ziet bijvoorbeeld de factor bloot. Hè? Hoe vaak gebeurde het niet dat er bij normaal een striptease danseres op het podium kwam, of er was een misnat verkiezing, of
wet t-shirt.
Ja, met wet t-shirt. Meisjes die zeg maar spontaan de BH naar boven deden en op bij de jongens op de schouders zaten met blote borsten. Ik denk dat toch vandaag de dag dat er ook heel andere opvattingen over. En dan zeggen ze, ja, maar dat is vrouw onvriendelijk of seksistisch. En de Me Too is natuurlijk gekomen. En daar kreeg ik natuurlijk in het boek ook mee te maken. Want je kunt dat niet uit de weg gaan. Hè? En ik verstop dat ook niet. Maar je moet het wel plaatsen in die tijd, denk ik.
Ja, maar wat bedoel je dan?
Nou, dat zei ook. Hè, ze gingen naar zo'n optreden. Ook die meiden die waren natuurlijk wild in de kop. Daar ging dat inderdaad zo spontaan. Er was niemand die zei dat ze de t-shirts uit moesten doen. Of de BH op moesten tillen.
Nee, maar kun je dan zeggen dat normaal een soort ontkurker was? Maar de geest uit de fles.
De geest kwam zeker uit de fles. Hè? En soms gebeurde dat natuurlijk ook wel eens. Kijk, er werd natuurlijk, we hebben het er nog niet over gehad, maar de factor bier, hè, het gooien met bier, het veelvuldig drinken van bier, biergebruik. Maar er was natuurlijk ook, het ging natuurlijk ook wel eens over het randje.
Ja.
Hè? Bier, en dan werd het geen gebruik, maar misbruik misschien wel.
Ja. Maar Arno, terug naar het boek van hoe ga je het er ongeveer aanpakken dan? Wat. Ga je mensen interviewen, de fans of aanhangers?
Nee, de blik is dus helemaal op de aanhangers gericht.
Mm-hmm.
Vanuit dat perspectief zeg maar, wordt het boek gemaakt. Er komen geen ellenlange verhalen in. Het is een overzicht in de eerste plaats van 75 tot 2025. En dan moet je zo voorstellen, ieder jaar kreeg je dus 4, 5, 6 pagina's met beeld, maar ook posters. Krantenknipsels, stukjes van documenten. En in ieder jaar 10 nieuwsfeiten. Wat er zeg maar rond normaal en de fans gebeurd is.
Ja.
De tweede rode lijn in het boek is de culturele atlas, zal ik maar zeggen. He, dus de provinciën. Te begin Groningen, Friesland, Drenthe, zo geen deur. En belicht ik dan zeg maar die typische verschijnselen. Zoals in Brabant. Het vloertje beuken. Hè? Dat ze dus met z'n allen op die hol.
Ja, ik begin al gelijk kennen.
Je kent het, denk ik,
Jan. Ja, dat is één keer zo ver gegaan dat een beruchte zaal Thijssen in Vlierden. Hè? Vlierden op zich een heel klein dorp, maar dat kwam normaal heel vaak. Door is een keer spontaan het publiek gewoon in de bierkelder terechtgekomen. Omdat de vloer het begaf.
Maar vloertje beuken?
Vloertje beuken is gewoon zo hard stampen op die halte vloer die in de feesttent lag of in de zaal. Dat gewoon die planken aan barrels ging.
Dat gebeurt bij jou ook wel eens.
Jazeker. Dat is zo'n holte vloer is een feest. En dan hard genoeg stampt, dan komt er een gat in. Ja,
dan gebeurt het ook wel dat er een gebroken enkel had. Hè? Want het was natuurlijk niet alleen maar lang levende lol.
Ja. Martin, ik kijk hem naar Roe. Als manager, dan is er zo'n vloer. Ze hebben naar de kloten. En op maandag op kantoor, dan kreeg ik de telefoon van die zaaleigenaar. Of van de tenteigenaar.
Ze wisten toch waar ze aan begon.
Okay.
De neer van de 10 zaalhouders, ze waren natuurlijk ook van die zuinige kniepers.
Ja.
Die door een vloertje over de vloer leggen.
Dat
is boerenzuinigheid.
Ja.
Ja, dan gingen de twee vloeren aan.
Ja.
Hun eigen vloer en die halte vloer. Dat is gewoon boerenzuinigheid.
Ja, ja.
Daar hadden we hier niks van doen.
Nee.
Ja. Het mooie is ook nog dat in al die provincies dat je dus andere gewoonten zag.
Oh, ja.
Er waren wel een paar dingen identiek. Zoals bijvoorbeeld touwtjes springen. Ik dacht eerst toen de foto zag touwtjes springen, ben normaal. Was dat dan? Maar als je daar goed keek. Die touwtjes, dat waren aan elkaar geknoopte shirts. Die waren weggegooid, t-shirts en zo. En dan gingen ze dan met touwtjes springen.
Of met onze kabel, die van het podium naar de mengtafel liep.
zo'n hele dikke multikabel.
Ik heb dat ook multikabel, ja, dan waren een touwtjes springen. Dus ja, dan was de volgende keer jongens onder de vloer met die kabels. Want ik heb niet goed.
En het was natuurlijk ook niet altijd vrolijkheid. Ook voor de band niet. Want hij bijvoorbeeld het stro gooien, hè, dat is iets in Dalfsen in Overijssel. Daar hadden ze dus de gewoonte dat dus ging het publiek al langs de weg zitten. Als ze wisten de normaal aanhangers, die komt eraan, hè, voor het optreden. En dan gingen de mensen met klapstoeltjes door bij de rotonde of langs bij het kruispunt zitten. En dan kwamen de jongens eraan in veewagens of in kiepwagens. En de gewoonte was, ze waren ontbloot qua bovenlichaam en gooiden stro uit die wagens op de weg. Dus ja, een heel mooi eigenlijk verschijnsel. Misschien dat wel immaterieel erfgoed of dat we het op de culturele erflijst moeten zetten.
Ja. Het is ook meer plekken, was in Tol, die was het ook altijd zo. Zaten ze ook langs de kant van de weg. En hij er naartoe reed, dan moest hij de deuren dicht doen. Anders stappen ze een hele auto vol met stro.
Ja. Ik ben nog een Duitser met motorkapje of met de kap op. Ja, dat ging niet goed. Ja, dan ben je maar vol scholen. Ja. En je had natuurlijk alles zeer. Een Duitser in de motor en een dak op, ja.
Maar zou je op elke plek, zeg maar, elke provincie als je eigen gewoontes rondom een normaal concert?
Zeker, ja. En in Noord-Holland, West-Friesland, zeg maar. Ja, dat was vaak, moest je al een beetje rekening houden met dat kon dan wel eens zo ruig gaan. Hè, dat ja, die jongens die op de kermis misschien een meisje uit een andere plaats versierd hadden, die kregen dan trammeland met de lokale bevolking. En dan was het vechten. Daar kon normaal niks aan doen, maar het kwam dan wel soms ook binnen de tent.
Ja.
Zullen we nog een liedje draaien, jongens?
Leuk, welke?
Ik vind, Martin kwam met het idee, is een live versie van het nummer Oya da Sawa. En dat begint heel rustig en dan begint het opeens keihard te rocken. En dat is een hele mooie versie, dus die wil ik graag laten horen. Oya da Sawa.
Lekker, of niet? Heerlijk, man. Live.
Ja, ik heb hier een boek van Dolf. Heeft Dolf bij zich de Huikbibel. Dat ging over de veldtocht van 1993. En dat was midden in de hoogtijdagen van Hoeve en Martin.
Ja.
Maar hoe zag zo'n tour eruit? Hoe begint dat? Met Hens begint natuurlijk. Met de eerste optreden in de boeken. Of hoe ging
dat? Nee, die boekse optredens van het ene jaar naar het andere jaar. In de pauze moest ik al niet afrekenen met de zaalhouders. En dan had ik een optielijst al bij me voor het jaar erop. En dan kwam ik maandags mee op kantoor. En dan maak ik weer de financiële administratie af. En dan maak ik weer gelijk 4-5 nieuwe contracten voor het jaar erop. Dus als de maand februari of maart af was, hou maart het jaar erop de tour al klaar.
Te gek.
Maar al die 120 per jaar in 8 maanden, hè. Ja, een keer augustus houden 29. En toen kwam Jorik elke dag op kantoor en zei: hij houdt godverdomme nog niet de tour dicht. Ik zei: nee, het is dramatisch. Ik zei: de laatste twee, ik heb er alles aan gedaan. Ik denk, ik mag nog zien te verkopen. We wonnen graag 31 hem in één maand.
Maar goed, 29 is natuurlijk belachelijk. Want ik zat er even doorheen te bladeren, maar het is binnen echt 20 optredens in de maand elke keer. En dan 8 maanden achter elkaar.
Ja, we zaten een keer bij Fotogrammers en de jongens van BZN. En die keek die tourlist naar, die kwam bij me of ik wel goed wies was. Die kun je die jongens dan niet aan doen. Ik zei: nee, die moet ze thuis laten. Dan kunnen we het goed. Dus kijk toch uit. Ze moet aan het werk. Maar dan, die fans die dachten ook: wat zijn jullie later? Ik kwam bij om 8 uur. Maar dat deed ik natuurlijk van: ja, dan begint ze te zoeken, mijn eerder bent. Dus kunnen ze kort mogelijk voor het optreden aankomen, dan werk ik het beste.
Ja.
Ik zei: maar die jongens zullen toch eerst thuis nog maar de melk. Ach ja, die ben niet aan de dag.
Maar was er veel contact tussen de aanhangers, zeg maar, de mensen zelf?
Ja, ik vond niet dat er een afstand was van de fans.
Nee.
Echt niet. Er stonden ook allemaal alle bandleden ook voor open. Hè. Die waren altijd, ja. Alleen nooit optreden, dan was het altijd...
Wel direct weg.
Direct. Ik had de bus warm draaien en dan was schoon ondergoed aan. Hupsakee, in de bus. En wie ging vaak... En reed wie langs de feest en draaien in onze zaal mixen. Ja. Nog de 3-4 nummers die we op tape hadden. Dus we waren met 10 minuten maar weg.
Ja.
Dat is...
Maar ja, nou zitten met fans en zo, dat doen jullie
nooit. Nee, nooit. Maar als je 20, 24 in de maand hebt, dan loopt dat ook wel.
Ja, dat snap ik.
Ja, zeker. Ja, ik wou wel mooi vonden in die tijd ook dat niet iedereen begreep dat ook even goed. Hè. Dus die zagen bijvoorbeeld ook Willebrad Verkrijn, die kwam ooit langs en die... Die zag hoe er s'avonds dat geld werd geteld.
Oh, ja.
Hè? En toen vroeg hij aan Martin van... wat doet u allemaal met dat geld? ik wil Martin nog zeggen... van is het een even of een oneven week? En Willebrod Verkeijen die begreep er helemaal niks van. Ja, het is een even week. Oh, dan zegt Martin, dan storten we het van aan bij de bank.
Ja.
Dus ja, dat begreep ik nog wel. Maar zeg maar, wat gebeurt er dan in een oneven week?
Ja, ik zei, dan verbranden we het. Want ik heb dat een keer gehad in Zeeland... En dan moest zo'n oud boertje, die kwam er zo'n mapje naar van de Rabobank. Om in te betalen. En dat duurde de partij. Allemaal briefjes van 1000, dus er was niks aan de hand. Maar helemaal knisperen met de vingers, tussen die vingers. Of er geen twee waren, weet
je. Oh, ja.
Maar helemaal kromme hand. Ik zeg, hoe lang heb je hier 1953 aan de dak gehoord hangen? De halve familie was een sneuvel, dus daar schrok ik wel van later. Maar ik denk, toch maar. Ik had u de kraamd.
Ja.
Ik ben er helemaal gek van.
Maar toen had je nog contant geld natuurlijk.
Ja, alleen.
Ja. Nog geen pasjes.
Nee.
Mannen, wij doen ook in onze podcast hebben we een vaste rubriek van onze dialectoloog, Harry Scholmeijer. En daar gaan we nooit meer toe, Hendrik-Jan.
Ja, leuk. Het woord is aan Harry.
Ja, want er wordt goed geluisterd naar deze podcast... ook door Linda Bijmer uit Haaksbergen. En dat aardig is, dus mensen reageren ook. Linda, ik had het toen een keer gehad over verdubbeling van voorzetsel... in dat liedje van Normaal. En toen zei Linda, maar weet je... dat er ook een verdubbeling van persoonlijk voornaamwoord zit. En toen gaf ze een zinnetje dat haar oma altijd gebruikte. Hij oewa bid. Heb jij al gebeden? Oh, ja. Heb jij jouw...
Kun je hem nog één keer zeggen? Ja.
Hey oua a bit. Hey oua a bit. Ja. Heb jij je al gebeden? Terwijl het avondgebedje. Ze zeiden bij je, er werd nooit gezegd van hey oe je oer de tanden alle poetst. Maar bidden was wel belangrijk. Dus, hè, maar heel grappig dat daar dus zeg maar een soort, ja, ik zou bijna zeggen, een soort wederkerend voornaamwoord bij komt. Zich bidden. Hey, I oer wel bid. Nou, toen ben ik dat ook eens verder gaan kijken. En in de Achterhoek, ook een Overijssel. Gebruik je het inderdaad heel veel ook werkwoorden die in het Nederlands niet wederkerend zijn, maar in dialect wel. Hij zette zich de fietsen weg. Hij zette zich de fietsen weg. Ja. In het Nederlands zou je gewoon zetten, hij zette de fiets weg. Ja. Of hij zet zijn fiets weg. Misschien is het een verklaring, omdat je een dialect dat zijn, dat bezittelijk voornaamwoord, niet meer hebt, dat je toch iets van wil zeggen, nou, die bezitsrelatie, dat zie je vaak in dialect, wordt er toch op een bepaalde manier ingesmokkeld. Hij zette zich de fietsen weg. Dat kan met, ook met andere woorden, zich kopen. Denk ook aan dat liedje van Daniel Logisch. Ik haal mij een hond. Oh ja, hè? Zich kopen, zich nemen, zich riemen. Dat riemt zich niet. Hè? Dat past niet bij elkaar, dat hoort niet bij elkaar. Zich etten, in de Achterhoek wordt ook, hè? Hij et zich.
De boek vol.
Ja. Wat ik er zo vol over hoorde, zoept oe de boek maar vol. Hè? Dus zuip je buik maar vol, maar dan een soort wederkerend. Zich de boek vol zoepen. Het zou eventueel in het Nederlands ook kunnen. Hè? Maar ik vond het wel heel grappig. Hij oe een bit. Dus dat
typisch,
ja. Wederkerende voornaamwoorden die in het Nederlands niet wederkeren.
Ja, je vindt het fantastisch.
Ja, prachtig.
Ik moest dat zien gezegd hebben.
Ja.
Het is eigenlijk jammer dat je dat niet ziet. Nee.
Ja.
En Hendrik Jansen de Heer, maar gewoon alleen maar de luisteren.
Maar
gefascineerd.
Ik ben al meer dan 40 jaar met dialect bezig. Ja. Hè? Ik, 81 schreef ik mijn eerste kandidaatscriptie. Ik blijf... Elke dag word ik weer verrast en verwonderd over dingen die ik in dialect tegenkom. Denk maar, hoe zit dat nou eigenlijk? En een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Ja, mooi man. Ja. Super.
Hartelijk bedankt.
Jo.
Ja, elke keer weer mooi, hè?
Ja, superleuk. Dolf, je had net in het begin al over hoe verhouding met het dialect, dat normaal er toch een grote rol in speelt. Dat je op latere leeftijd dus deur normaal dialect.
Ja, later leeft hij zo als twintiger. Hè?
Oh ja.
Vindt hij het was eigenlijk altijd Nederlands. Hè? Omdat hij alles dat belangrijk vond.
Ja.
Voor uw kansen, met name in het onderwijs. En ik weet ook nog, ik zat op de HBS in Wilderswijk. En daar was sowieso streektaal helemaal taboe.
Ja.
Hè? Misschien alleen jonge lui die van, wie noemen het, uit de buurtschappen kwamen. Die hadden dan nog wel eens iets met dialect. Maar nee, dat werd niet gebruikt.
Nee. Maar kun je iets vertellen hoe dat dan bij u gaan is, deur normaal?
Ja, deur normaal en deur het werk. Want deur het werk kwam ik natuurlijk ook. Ik kwam natuurlijk ook wel eens bij een boer op het erf om te interviewen over het een of het ander.
Mm-hmm.
Ja, en ik probeerde altijd, dat is een beetje meer aard, om je aan te passen aan de omstandigheden. Zodat je zo dicht mogelijk bij de mensen kwam.
Ja.
En bij normaal was het natuurlijk niet alleen overigens het dialect, maar ook het. Ik ben van huis uit helemaal niet zo'n drinker. En ik dronk eigenlijk helemaal geen alcohol tot ik bij de concerten van normaal kwam. Want toen ik binnenkwam, kreeg ik van een collega al twee grote glazen bier in de handen gedouwd. Ja, en ik had nog willen vragen om een colaatje. Maar ja, het werd dus bier.
Ja.
Dus het is ook eigenlijk mijn eerste contact met
alcohol.
Met de versnaperingen, laten we zeggen.
Het komt door hun, zeg maar.
Ja, ik kan het nu wel zeggen.
Maar goed, je kunt wel stellen, denk ik, dat normaal in mijn optiek dan een grote bijdrage had in. Ja, dat toch weer iets anders naar dialect gekeken werd.
Zeker. En dat heeft ook navolging gekregen, hè. Tot in alle landsdelen.
Ja.
Van Friestalige muziek tot Oos, maar ook in het zuiden natuurlijk. Robin Heijse bijvoorbeeld. Ja. En ik weet ook dat samen met Jan Hek in het eerste boek van Normaal hebben we ook een verklarende woordenlijst zelfs gemaakt.
Okay.
Jan, toen ik denk zo'n 250 woorden, zeg maar, die in het repertoire van Normaal veel voorkwamen. Ik heb hier bijvoorbeeld, ik sloot even willekeurig op rachen, tekeer, gewoon reren. Reerbek, regelmanus. Ja,
reren, dat is janken. Reren is janken.
Schreeuwen.
Schreeuwen.
Rozen, rikkenpusten.
Ja.
Ja, en al dat soort dingen. En ik denk dat voor de fans, zeker van buiten de Achterhoek, best wel mooi was.
Ja. Maar dan kijkt over de cultuur die onder aanhangers. Hè. Wat valt er dan het meest aan op? Dan?
Het meeste valt me op dat eigenlijk normaal ook voor hun, ik zal niet zeggen een alibi, maar misschien wel een soort drijfveer was om echt helemaal uit de bol te gaan.
Okay.
Hè? En ik heb wel eens gezegd, feesten als wilde beesten.
Ja.
Want dat zag je toch op heel veel plekken. Zonder daar een oordeel over te geven. Maar het, ja, je moet ook verstander bijvoorbeeld bij een kermis of bij een jaarlijks volksfeest. De mensen vaak ja, maanden lang spaarden aan geld. En dat geld ging dan zeg maar in één keer natuurlijk op aan ja, de dag van hun leven. Ik heb jongens gesproken, met name jongens of kerels uit Brabant en Limburg. Die noemden zich ook de Limbra's. De Limburgers en Brabanders. Mm. En die trokken in de vakantie, in de zomervakantie, als groep naar alle optredens van normaal. Moet je voorstellen, er waren dus jongens die in de fabriek werkten of zo. En die hadden dan 2 weken vakantie. En die gingen werkelijk alle dagen naar concerten. Of die nou in Olst waren, of in Siddeburen, of in Langerak, of in Toldiek, maakt helemaal niks. En met ja, alle caravans, of met groepjes mensen, met een tent. En die zetten ze gewoon ergens neer in de buurt.
Herken je dat, Martin? Zulke clubjes mensen die...
Ja, dat was een fenomeen. Op elke optreden zag ik op en denk van, wat die nou hier? En ik wist van mezelf. Kijk, bij de Bonte Wever, daar kwam al die half Urk.
Oh ja.
Die waren natuurlijk, die mochten we niet komen, nee. op Urk. Nee. Maar die meiden wel. En dan was Jolink ook zo sociaal om een nummer godverdomme eruit te halen.
Ja, ja.
Want dan kwam ze een keer zingen in de kleedkamer van, alles goed en wel, maar dat kun je, nee. Dat vinden wij niet fijn.
Nee.
En de eerste keer dat we het wel speelden, draaien ze zich ook om. Er waren een groep van 30, 40 man. Dus ja, de deden we wel die concessies tegen, maar waarom zijn mensen pesten?
Ja. Maar in die tijd was het ook wel zo dat wel meer bands echt van die volgers hadden, echt, hè?
Ja, zeker, maar het paste ook vaak in hun patroon. Als je bijvoorbeeld, wat ik net vertelde, die 2 weken of 3 weken vakantie hadden in de zomer. En die kon dan met vrienden en kameraden, naar uw idool, normaal. Dan had hij natuurlijk eigenlijk en een vakantie. En die had uw favoriete muziek. En die kon een keer een biertje drinken. En dat gebeurde ook.
Ja.
Maar die gaven dus al het geld wat er binnen was gekomen aan normaal uit.
Ja. Maar is het dan ook, ik zit een beetje te zoeken. Is het dan even ook iets link met carnaval of zo? Is het hetzelfde gevoel eronder van hem uit de band springen, wat hij zegt? Of?
Als je het zo... op de uiterlijkheden zal beoordelen, misschien wel ja. Hè? Je ging ook gekleed op een hele herkenbare manier. Ik noem straks Dalfsen als voorbeeld, maar er waren meer plaatsen. Waar, ja, die jongens altijd natuurlijk in speakerboxen, hè? Ja. Een klompman. Van boven natuurlijk geen t-shirt, met ontblote bovenlichamen, naar het optreden.
Ja,
ja en dat, die beelden, die foto's, die vind ik ontzettend mooi. Ook om bewaard te blijven.
Ja. Zullen we wat gaan luisteren?
Ja, goed idee.
Ja.
Een liedje van de plaat Gas de Bee. En die is opgenomen in Amerika.
Oh, ja, in Amerika in Limburg.
Of nee,
in de Verenigde Staten.
Ja. Verenigde Staten.
Oh, ja.
Oh, wacht even, wat is dat?
Erwin Musper, de producer, die woonde daar.
Tuurlijk, ja.
Dus toen zeiden we, ja, dat doet hij nooit,
nee.
Musper. Dus toen was ik bij Fonogram, en daar zat hij in Wisseloord.
Ja.
En toen zeg dag Herman van der Zwan. Zei, hij zit hier, Erwin Musper. Dus hij zat voor in de studio. Of in de kantine.
Ja.
Toen ben ik er even bier gaan zitten. En heb ik me voorgesteld.
Ja.
Zei, zal hij normaal willen doen? Ja, maar dan moet je in Amerika komen.
Ja.
Bij mij. Ik zei, dat is goed.
Ja.
Ik denk, nu mag ik het nog regelen.
Ja.
Dus ik weer naar Herman van der Zwan. Ik zei, wie mag naar Amerika?
Herman van der Zwan, dat was?
De ENA-manager.
Oké, van de plaat.
Ja, Fonogram.
Fonogram, ja.
Ja, daar laat er nog een aanvraag mee toen. Willem Duin, Benny Joling vervindt.
Oh ja, ja, ja.
Zei Herman, ja, ik ken jullie. Ik kan daar gewoon een single uit zeggen. Maar die brengen wij niet uit.
Nee, nee.
Ik zei, dat moet net hebben.
Maar goed, normaal met de hele club naar Amerika, ja, door een plaat opnemen.
Door een plaat opnemen. Was fantastisch.
Ja.
We waren er 3 dagen, mochten we in 8 gevees al niet meer komen. Maar die dat gezoepte, dat kennen ze natuurlijk niet, die Amerikaan. En met Jan Kolkman, was de voorzitter van het gereer en het geschreeuw. Die had zo al de vrouwen op school en het ging erop. Met ijsblokjes gooien. En op een gegeven moment was die ober die begon te roepen van, die luid eruit of we sluiten de tent. Ja, en dan begint zo'n heel café zich tegen je te keren.
Ja. Maar voor dus, ja, Amerika was dat dan?
Fort Lauderdale.
Ja, waar ligt het eigenlijk? Maar
Florida.
Oh, okay, ja.
Ja, de jongste bewoner was zo, inwoner was zo iets van 102.
Zo.
Ja. Er stonden meer krukken dan bij de kapstok als jassen.
Is het trouwens, nou goed, is het ooit voor normaal in de picture geweest om, mooi Engels-Saksisch woord, in de picture.
In de picture.
een dialect los te laten en iets in nooit. Een andere taal. Nooit, nee. Nooit.
Heb ik nooit over gehoord. Nooit. Nee. Er was een stratenmakersbedrijf uit Hummelo. En die wou een promotienummer hebben voor zijn bedrijf. En toen zei Joling, ja, dat was prima, een mooie tekst, maar dan moet je zelf maar zingen. Ja, zeg maar, dat kan ik dan niet. Joling zei, help ik hem met me, ik zing hem niet.
Maar omdat het in Nederlands
omdat
was?
Omdat het Nederlandstalig was.
Ja, alleen Duits.
Oefende Faber was
het. Duits is wel.
Duits hebben ze geprobeerd.
Duits, oh, ja. Ja, ja, dat was fantastisch. Duits was fantastisch.
Dat ook wel iets uitgebracht in Duits.
Ja. Drie singles, dacht
ik. Drie of vier singles.
Okay. Ja, Houtman is knap.
Ik heb er van de week een zondag aan, denk ik, met Paul Kemper nog al waar. Nou, Benny zat achter de piano. En er was de boer Stroomf. En er moest een kip, maar die vlogen natuurlijk elke keer weg. En die moffen, die pakken ze niks. Die spieken zo de kippen vast op de piano. En toch zei die kip, we hebben weer aan. Maar toen kon geen kant op, ze waren vast gespiekerd. Gods, alweer. Wat een spektakel.
We gaan een liedje luisteren. Ja, ik zie het helemaal voor me. We gaan een liedje luisteren wat opgenomen is in Fort Lauderdale. En het nummer dat heet Ik Werd Nog Goed.
Jong was en op school zat. Ik weet nog goed, elke zondag in de kerk. Ik weet nog goed, dat mijn vader nooit kindiet had. Ik weet nog goed, alles draaiende werk. Ik weet nog goed, dat de meester en de juffrouw op de scholen nog de baas was. Oh, ik weet nog goed, als hij niet als iedereen was. Iedereen van die en dwaas was. Oh, ik snap heel goed dat dat zo niet blijven kon. Ik wil geen oude zuurzaksen die alle modern en bedehansen doorga ik heel ver in met. Maar dat ik het zelf heb metgemaakt, de dingen die niet het geraakt. Ik word toch nooit zo oud dat dat vergeet. Ik weet nog goed dat de boer achter de ploeg liep. Ik weet nog goed, dat was beter dan voor het weer. Ik weet nog goed dat ik bij mijn broer in bed stiep. Ik weet nog goed, ik weer heel laat afgesmeerd. Ik weet nog goed op de huizolder met mijn nichtjes.
Ja, mooi hè? Dat klinkt lekker, man.
Ja, rock'n'roll Achterhoek uit Amerika. Te gek.
Ik ben nog even aan het bladeren hier in het boek, maar nu komt er ook een... Wat is het? Een Zweedse krant voorbij. En dat vind ik zo'n ongelooflijk mooi verhaal.
Dat was een songfestival. Gezeik elk jaar. En ja, God, ze brachten natuurlijk artiesten. En kwam, de helft moest nog opgegraven worden. En dan wil je zeggen van, nou, het is in schijnbaar uit. Wie gaat? Met normaal gaat er iedereen. Dus ik heb een hele actie opgezet met allemaal de fans. Met kaartjes opsturen. En normaal wordt een songfestival. En die oude de mol die belt me op en zegt, Martin, scheid hem uit. We worden hier gek gebeld door de fans en kaartjes. Het wordt een slagveld. Ik zeg, wat toch? Ik zeg, maar we gaan volgende week naar Malmö. En gewoon de kleedkamers alvast controleren.
Maar dat was in Malmö zo'n het songfestival weer?
Ja. Ja. Dus toen, ik zei, Jolie, we gaan naar Malmö. Wat doen? Ik zeg, de kleedkamers controleren. Wie moet het verhaal nu doorzetten? Dus toen ben ik Dolf opgebeld. Ik zei, Dolf, je gaat naar Malmö heen. Ik ga met zeggen, ik bereid dat voor. Dus Dolf heeft de kranten in de regio gebeld.
Ik zie nog een pretlogisch. Ja, je ziet dat niet. De pretlogisch van Dolf.
Ja, nee, ik kwam in Malmö en er woonde als Svenska Dagblad. Dat is de grootste krant hoor. En de verslaggever die ontving ons. En die vond het een prachtig verhaal. En Jolink moest poseren, daar bij de krant. En ja, het pagina groot artikel kwam erin. En de volgende dag bouw naar de krant. Hebben we zo'n heel pak met 100 kranten hebben we weggehaald. En ja, Martin heeft al die kranten in Nederland naar alle betrokkenen in de muziekbranche gestuurd. Dus die dacht, wat is er nu aan de hand? Ja, ze zit er al.
Wat een steengoede stunt, hè?
Ja, dat was werkelijk fantastisch. Maar ja, je had toch goed voorbereid met de pers. En we begon met vertrek op Schiphol. En mijn paswoord verloren was. Dus je mag zo zeggen, je mag helemaal niet mee. Ik zei, ja, dat zal. En toen mocht ik door nog een dag paspoort laten maken. Oh ja. Dus ik ook alsnog mee. Maar Benny had in het vliegangst, zei je. Had een boek bij zich en had een fles Berenburg. Had een pagina's eruit gesneden. Was precies een fles Berenburg. Dus ik begon om 8 uur aan de Berenburg. Dus we hebben zo'n beetje Malmö binnen dragen. Geef je chance, u deed. Toen dacht Dolf en ik, nou, hij zal nu toch wel weer nuchter werden. En had de menukaart en die had de boven een keer zang. Die vloog die menukaart in de brand. Och, dat was mijn spul door. Ja, dat was fantastisch. Toen bestelde ik 4 aquavit en 4 bier. Of de 6. Voor de man 2. Maar die ober, die bracht me niet. Ik zei, waar blijven die andere mensen? Ik zei, waar de andere mensen? Dan zoeken we zelf op. Maar dat kost een 15 euro gulden per glas. Dus die dacht, nou, dan zullen er nog wel 4, 3 mensen bijkomen. Maar dubbel opzoeken, dat kennen ze nog niet. Nee. In verband met die prijs. Maar wie lieten ons niet kennen? Doordring. Och, jezus, nog en toe. Maar daar hebben we enorme publiciteit mee gehaald. Echt fantastisch.
Ja.
En wie zijn al van de vuren? Het zal Willeke Alberti wel weer worden. Die oude gebaksdeus. En ja hoor, wie ging er? Willeke Alberti. God. Ja.
Wie gaat nog één liedje lusteren? Ja. En dat is een liedje van geschreven door Jan Manschot. En jullie kennen Jan natuurlijk allebei heel goed. Jan is helaas niet meer onder ons. Geweldige fijne kerel. En Jan schreef het nummer De Ballade van een Muzikant. En ik vind dat een prachtig mooi nummer.
De show is gedaan, de zaal is als weg, de lieben gegaan. Rudy's pak de show in een kist, een half uurtje later riep hij door de mist. Wie gaat naar huis, nu maar voldaan. Kom er weg en sla een pilsje niet staan. Weven weer terug in de goede nacht. Maar ik ben alleen en geen mensen die wacht. Ik zit in mijn wagen en reed maar wat rond. En al ik nog als een cafeetje las dan. Er is zondag. De lulig
stapte rond weg Rinalenboer. Ik zit in mijn wagen en reem al wat droog. En wil ik nog aan zijn cafeetje lustig. Er is zondag morgen een uur of half vier. De deur ligt te slapen, ik zit wat verdien.
Ja, prachtig. Wat een mooi nummer, hè?
Super mooi liedje. Echt mooi liedje. Dolf, we gaan zo langzaam een beetje afsluiten in deze aflevering. Dan komen we even terug bij het boek waar je aan het maken bent. Dat is heel erg gericht op het publiek, zeg maar, op de aanhangers.
Ja.
En nou, die 50 jaar kickt, hè? Kun je nou ook zeggen dat het eigenlijk gewoon... in eerste instantie was het natuurlijk best wel een anti-band eigenlijk. Maar is het nou ook een familieband geworden eigenlijk door de jaren, hè?
Zeker. En in meerdere opzichten. Er zijn natuurlijk mensen die aan de hand van vader en moeder naar de eerste optredens van de Malerwijs bent. Een leven vader en moeder noem misschien niet meer. Maar ook, vergeet niet dat zeg maar Noord 2000 is normaal ook begonnen met theatertours.
Mm-hmm.
En toen zag je dus een hele kanteling eigenlijk van het beeld. Waar normaal vroeger zeg maar in zichzelf in een veewagen moest omkleden. Zaten ze nou in de artiestenfoyer van een schouwburg.
Ja.
Het publiek. Dat stond niet, dat was niet aan het schreeuwen, maar dat zat op stoeltjes. He, dus heel andere belevingen, rustiger. Ook een andere kant van normaal werd er getoond. Ik denk dat, zeker ook je ziet bij de aanhangers. He, de aanhangerschap heeft op de hoogtijdagen misschien wel 4.000-5.000 leden gehad. Het zal nou wat minder zijn. Maar ja, er waren natuurlijk hele gezinnen die zich erbij aansloten. Want dan kregen ze ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een speciale concert te kunnen. Want dat was dan aan de persoon gebonden. En hele families die dus zeg maar gezamenlijk aanhanger waren. Ook dat is familiegevoel.
Ja, maar dat is toch ook wel apart eigenlijk. Hè? Dat het zo leuk is. Want in het begin waren mijn vader en moeder moesten niks van normaal hebben. Zeg maar.
Nee.
Toen ze in de jaren 70 kwam.
Ja.
En... Dat nodig zo de hele beeld zo kanteld is.
Goed, toen normaal 50 jaar geleden begon... die mensen die er als 24 jaar heen gingen... die bent nu 74, hè? Dus ja, dat is natuurlijk logisch. Dat gaat gewoon mee.
Ja. Dat bent misschien wel 3 generaties nu.
Ja.
Maar ja, ik kreeg ook natuurlijk van heel veel kanten nu reacties. Bijvoorbeeld, ik kreeg een mailtje van iemand, volwassen iemand... die was 12 jaar, was al fan van normaal in Noord-Drenthe. Maar die jongen was natuurlijk nog te jong om naar een optreden te mogen. En toen kwam zijn buurman en die was cipier in de gevangenis, zeg maar, in Veenhuizen. Mm. Die penitentiaire inrichting. En die zei, normaal, die komt bij ons spelen.
Oh ja.
Wil jij met me mee, zei hij tegen die jongen. Dus de jochie heeft als 12-jarige in de gevangenis een optreden van normaal meegemaakt. Dat is natuurlijk onvergetelijk.
Ja.
En daar heeft hij dus een heel mooie bijdrage over geschreven die in dat boek komt.
Oké. Okay. Want hoe ga je het doen? Je vraagt ook mensen om...
Ik ben heel regelmatig, ik werk zo'n beetje het hele land af... bij de regionale omroepen voornamelijk. Ik ben bij RTV Noord al geweest. Afgelopen weekend was de omroep Gelderland, geloof ik. Ga ik ze allemaal af. En dan vertel ik het verhaal. En ja, onmiddellijk daarna komt er dan reactie vaak ook wel via die omroepen. Die waren ook heel erg verbonden met normaal, vanwege hun regio-functie.
Mm-hmm.
En... zo komt het ene verhaal naar het andere. En wat ik ook vooral benieuwd naar ben, is de vergeten en soms de verborgen optredens. Ik kwam laatst iemand tegen en zei, goh, ik was gemeenteambtenaar in Diemen, in Noord-Holland. En wij hebben ooit als gemeente een keer normaal gecontracteerd, vertelde die man. Want de oude weg die door veel hinder veroorzaakte in Diemen, die maakte plaats voor de nieuwe A1. Nou, toen was er iemand op het idee gekomen om Normaal te contacteren. Want Normaal stond ook een beetje natuurlijk voor de verbinding tussen Oost en West met die A1. Maar de burgemeester van Diemen die was daar tegen. En die zei, als Normaal komt, en de meerderheid van het college was voor, dan treed ik die dag terug in functie en draag ik mijn verantwoordelijkheid over aan de wethouder. Nou, en zo is het ook gebeurd, want de burgemeester wilde niks mee te maken hebben. Maar dat is een optreden wat nooit met een affiche bekend is gemaakt. Stond ook niet in de aanhangerschapbode. Maar het staat wel in het boek.
Ja.
Met een foto. En met de bijzonderheden.
Ja. Dus dat soort verhalen zoek je eigenlijk.
Ja,
dus als het nou luisteraars bent, die heb je nog, ik heb een bijzonder verhaal. Dit soort verhalen kunt u mailen?
Ja, dus ik ben op de socials, heet dat tegenwoordig, Facebook en zo te vinden. En dat gaat heel rap tegenwoordig. En dan vroeger, ik heb natuurlijk meer dan 40 jaar bij een krant gewerkt. Ja, dan was de krant was uw eigen etalage. Hè. Daar stond hij in met uw verhalen. En dan kon je ook makkelijk bereikt worden. Ik kon vroeger nog gewoon gebeld worden op de krant. Uw nummer stond er gewoon bij. Dat is tegenwoordig toch iets anders.
Ja, ik zal nou wel, weet u dat, bij de Liner Notes heet dat officieel. Ja. Onder de podcast op Spotify en zo. Zet ik wel even een linkje waar mensen nu kunt vinden.
Ja.
En dan kunnen ze, als ze een vraag hebben, kunnen ze wat mailen. Toch?
Heel, heel, heel graag. En los er niet te lang met wachten. Hè, want het is nu januari.
Ja,
en,
2024.
Ja, ja, zeker. En ik moet alles nog een beetje in goede orde zien te verwerken.
Want het boek komt in? Wanneer?
Dat is nog een beetje de vraag. Misschien aan het eind van 2024 of begin 2025. Een beetje zo rondom het 50-jarig bestaan. Maar ik wil ook niet natuurlijk, misschien dat Normaal zelf of Benny ook nog met iets kump. En dan mogen we elkaar ook niet in de weg zitten. Mijn boek gaat overigens niet natuurlijk zozeer over de geschiedenis van Normaal, maar over de aanhangers.
De aanhangers.
Mooi. Ik vond het een bijzonder leuke podcast dit.
Met een schoonva.
Ja, leuk man. ik wil jullie heel graag bedanken voor de komst. Marten Jansen en Dolf Ruzic.
We hebben het heel graag gedaan.
Fijn dat jullie er waren. Ja. Hartstikke mooi.
Succes met het boek.
Dankjewel.
Ja, tot de volgende.
Tot de volgende. Yo.
Jullie succes.
Onderweg van het dorp naar huis met een boodschap, een tas en een kind. Op het land is een boer gans met een trekker, hij groet, want hij weet hoe iedereen.